waar ik ook in kan staan met een apart slaapvertrek, dan zou ik het wel willen kamperen.
Maar je hebt van die grote tenten.
Nee, maar je moet op een camping staan met andere mensen.
Niks maar je hebt ook natuurcampings, hè?
Ja, dat heb je geen wc, wel.
Jawel.
Ja, dan moet je s'nachts... Ik kan er niet tegen. Ik ben gewoon... Nee.
Nee, maar ik bedoel, daar zijn dus minder mensen en meer bos natuur. Of meer, ja, weet je wel?
Natuurlijk zijn... ook zoiets. Ik vind het mooi om naar te kijken, hoor.
Ja. Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met een extra aflevering, de grote K-Pod vakantiespecial. Een zomerdoelboek over hoe je Koreaans de zomer door kan brengen. Want we laten jullie deze zomer natuurlijk niet met lege handen achter. Wel een kleine disclaimer, het is een andere K-Pod dan jullie van ons gewend zijn. Dit is echt een aflevering voor als je het land wil proeven, voelen en zien. Dus blijf vooral luisteren voor al onze Koreaanse zomertips. Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij zit aan zijn eigen keukentafel Remco Breuker. Remco, wat ga je eigenlijk doen deze zomer?
Even nog kort op en neer naar Korea en dan echt vakantie nemen. En dat wordt denk ik een huisje in Normandië met z'n allen. Gewoon lekker boekjes lezen en Franse baguettes met wijn verslinden. Wat ga jij doen?
Roadtrippen door de Balkan.
Oh, dat klinkt wel heel gaaf. Waar? In de Balkan.
We gaan onder andere naar Tirana in Albanië. Dat wordt ook wel het Pyongyang van de Balkan genoemd. Of tenminste, het was een tijdje ook afgesloten van de buitenwereld.
Nee, klopt. Ja,
en in die zin wordt het met Pyongyang vergeleken.
Communistische dictator, ja. Nee, meer kan ik niet over vertellen. Geen idee. Maar ik ga ook naar de Balkan, bedenk ik me net. Heel kort even. Naar Dubrovnik. Voor een masterclass over Noord-Koreaanse mensenrechten.
In Dubrovnik. Waarom?
Omdat de organisatie... toren daar vandaan komen, denk ik. Een Balkan, dus heeft veel te maken met implementatie, formalisatie van mensenrechtenverdragen na de Balkanoorlog. En wat mooi is, omdat je daar mensen wel naartoe krijgt, als je het in Bochum zou doen bijvoorbeeld, of Duisburg, is het lastiger.
Okay. Remco, we beginnen gelijk met keiharde K-pop. Want wat is de zomer zonder een goede zomerhit? En we hebben hem wel gevonden, denk ik. Banana Cha-Cha van Momoland. Oh, je kent hem?
Ja.
Eerst luisteren.
Oké. Okay. Hey, Pororo.
Wat?
Pororo. Een Koreaanse cartoonfiguurtje voor kinderen. We hebben het heel vaak voorgelezen aan onze kinderen.
Is dit een kindernummer eigenlijk?
Wat ik Banana Cha-Cha, ja.
Ik vond het wel een beetje de ketchup-song, maar dan op zijn K-pop.
Die wel inderdaad voor volwassenen bedoeld is. Ja,
ja precies.
Nee. Maar, nee, het is wel echt vrolijke zomer K-pop. Ja.
Deze zit wel in de playlist onderweg naar Normandië.
Nou. Biedt hij onze huisband wel. Deze weet ik nog niet.
Oké. Okay. Luisteraar PG Kroeger had ook nog een vraag over Koreaanse muziek. Maar niet over K-pop. Hij vroeg zich af waar al die voortreffelijke klassieke muziekbeoefenaars uit Korea vandaan komen.
Ja, uit Korea.
Waarom zijn er zoveel van?
Een smuggere vraag. Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Er wordt al heel lang naar klassieke muziek geluisterd. En ook, het wordt ook al heel lang beoefend op het Koreaanse schiereiland. Al ruim 100 jaar. Dus het is al een hele traditie. Het is niet bepaald iets nieuws. Kinderen worden echt opgevoed met klassieke muziek. Iedereen leert wel piano spelen en viool spelen of viool spelen. En als je talent hebt, dan wordt er ook wel echt goed gebruik van gemaakt. Dan krijg je allemaal speciale scholen, krijg je privélessen. De kans dat daar een talent door de vingers glipt of door de mazen van het net glipt, is veel kleiner dan in Nederland. Je wordt zo blootgesteld aan klassieke muziek. Dus vandaar dat je van zoveel goede Koreaanse muzici hebt.
Maar kiest de jeugd nog voor klassiek? Ze kunnen ook... Naar hoeveel K-pop academies zijn er dan niet?
Nee, er zijn heel veel jongeren die dat inderdaad doen. Er wordt nog steeds ook echt gekozen voor klassieke muziek. Ook omdat de echte muzici meer richting de klassieke muziek gaan. En als je de K-pop in wil, dan moet je wel goed kunnen zingen. Je moet wel muzikaal zijn, maar het gaat ook om hoe je eruit ziet, hoe je danst, hoe je overkomt. Dat zijn toch vaak jongeren met andere belangstellingen. Dus het bijt elkaar in principe niet.
Naast losgaan op K-pop is de zomer ook het ideale moment om je leeslijst af te werken. Om je te verdiepen in Korea met een goed boek. Welke boeken raad je aan?
Ja, als het gaat om Zuid-Korea, denk ik... Het is een Engelstalig boek, want in het Nederlands hebben we het helaas nog niet. Korea, The Outline of a Civilization. Het is geschreven door Kenneth Wells, uitgegeven bij Brill. En dat is een heel toegankelijk boek. De hele geschiedenis van beide Korea's. Geef je een heel goed idee van hoe de landen zijn geworden zoals ze nu zijn. En het is prettig geschreven.
Oké, en qua verwachtingsmanagement, hoeveel pagina's? Is het een dikke pil?
Ja, 300 denk ik zoiets. Valt mee.
Nou, bescheiden.
Ja. Ja, en als het over Noord-Korea gaat, dan ben ik bang dat ik niet anders kan dan mijn eigen boek aan te bevelen. Een beetje arrogant, maar goed, zij zo. BV Noord-Korea. Dat is denk ik wel een goede inleiding tot Noord-Korea nu.
Over niet al te lange tijd volgt daar dan deel 2.
Over Zuid-Korea. Ja. NV Zuid-Korea is de werktitel. Ik weet niet of het echt titel wordt. Ja.
En hoe staat dat er eigenlijk mee?
Ik ben halverwege met schrijven, denk ik. Ja, dus ik heb nog wel wat te gaan, maar er zit er ook al aardig wat op. Dus dat gaat alleszins redelijk.
Wanneer komt het uit? Wat is de planning?
De planning is dat ik het ga inleveren bij de uitgever in december dit jaar. Ik hoop dat ik dat haal. En dan duurt het een paar maanden voordat het wordt uitgegeven.
Dus in het voorjaar van 2020. En dan kan hij mee volgend jaar.
Ja.
In de koffer. Romans. Heb je ook romans? Want luisteraar Wanja Akkerhuis wilde ook graag weten welke Zuid-Koreaanse literatuur jij aanraadt. Zijn er goede Zuid-Koreaanse romans?
Jazeker. Zuid-Korea is echt een literatuurland. Er wordt ontzettend veel geschreven en het is ook vaak van ontzettend hoog niveau. Nadeel is natuurlijk dat heel veel niet vertaald is. Er zijn wel dingen vertaald. Onder andere door mij en door Imke van Gardingen of samen gedaan. Maar goed, daar is nog even niks aan te doen. Er is weinig niet door ons vertaald vooralsnog. Gaat wel veranderen, denk ik. Echt goede romans hangt er vanaf wat je mooi vindt. Wat ik zelf een hele mooie roman vind, vertaald naar het Engels, is The Eternal Empire van Yi Yin-hwa. Het is een prachtig. Het is een historisch roman. Ontzettend spannend. Ik bedoel, het is echt een nagelbijter. Het is ook verfilmd ooit, in 1993. En het laat je echt zien hoe Korea was. Het is een beetje Kingdom. Die setting is het.
Waar we zo over gaan praten.
Als het gaat om een Nederlandse romans. Nederlandstalige romans moet ik zeggen. Vertaald naar het Nederlands. Mm-hmm. Vogel is een hele mooie roman. Het is vrij droevig. Over twee kinderen die zonder ouders komen te zitten. In de periode dat Korea enorm aan het groeien is. Economisch. En het laat eigenlijk zien wat dat doet met de bevolking. Het is een vrij dun boekje. Maar elke letter, elk woord staat op de goede plek.
Hoe zou jij Zuid-Koreaanse literatuur typeren?
Zou ik niet kunnen.
Is het bloemrijk?
Ja.
Het
hangt echt van de schrijver af. Het is heel rijk. Het is overvloedig rijk. Je hebt hele minimalistische schrijvers. Je hebt hele barokke schrijvers. Alles wat er tussenin zit. Het kan over van alles gaan. Over de grote vraagstukken. Of juist over hele kleine dingen. Nee, het is een hele volwassen, hele rijke, breed georiënteerde literatuur.
Lees jij veel romans? Kom je daaraan toe?
Ja, minder dan ik zou willen. Veel minder dan ik eigenlijk wil. Maar ik probeer wel mijn favoriete schrijvers bij te houden. Daar is ook nog wel één boek van dat ik wil aanbevelen. De Schaduw van de Wapens van Hwang Sok-yong. Iemand die vaak nog wel wordt genoemd als de Nobelprijs weer voor literatuur weer aangekondigd gaat worden. En dat is een roman over de Vietnamoorlog. Hij heeft daar zelf in meegevochten aan de Zuid-Koreaanse kant. En dat is indrukwekkend. Ook om te zien hoe een oorlog in elkaar zit. Er is ook wel een oorlogsroman genoemd. De enige goede oorlogsroman zonder dat er eigenlijk een kogel in wordt afgeschoten. Dus het gaat heel erg over hoe op achtergrond oorlogen in elkaar steken. En wat dat doet met mensen. Het is heel erg aan te bevelen.
En in het Nederlands vertaald dus. Ja. Door?
Ja, door mij en door Imke. Ik voel een beetje bezwaard hierover, maar goed.
Maar hij ligt nog op mijn nachtkastje.
Oh, kijk, ja. Ja. Hij is ook een goede deurstop. Het is denk ik 600-800 pagina's. Dat is waanzinnig veel pagina's in ieder geval. Maar het is echt de moeite waard, vind ik zelf.
Een zomer in Nederland is natuurlijk ook af en toe een zomer met flinke buien. Dus dan is het een mooi moment als je dat boek al uit hebt om lekker op de bank een filmpje te kijken. Laat er nou een hele goede Koreaanse film zijn die net in de prijzen is gevallen. Ja. Parasite.
Ja.
Hij heeft een gouden palm gewonnen. Waar gaat hij over?
Ja, dat
Want
is,
je hebt hem al gezien, hè?
Ik heb hem al gezien. Ik heb hem net in Korea gezien. Het gaat over twee gezinnen. Eén heel arm gezin, één heel rijk gezin. En hoe het arme gezin eigenlijk komt te parasiteren op het rijke gezin. Of ook eigenlijk wel andersom, hoe de rijken parasiteren op de armen. Het is een heel maatschappelijk kritisch verhaal. Nou, dat klinkt natuurlijk alsof je hem niet moet gaan zien. Maar het is ontzettend grappig, want dit is een film van de grote ongeëvenaarde Bong Joon-ho. De man die ons Snowpiercer heeft gebracht.
Passengers, this is not you. This is disorder. This is size 10 chaos. This, see this? This is death.
Memories of murder.
Marie,
De host over een groot monster. Hij heeft een paar van de mooiste films ooit gemaakt.
Dus
hij
eigenlijk is, kunnen al die titels op onze
verlanglijst. Mijn favoriet is zijn debuut is A Dog from Flanders. Erg de moeite waard. Memories of Murder is zijn tweede film. En dat is over een seriemoordenaar jaren 80 in Korea, nooit opgelost. Waar gebeurt het verhaal? Ja? Ontzettend krachtige film. De host, daar is hij mee doorgebroken over een groot monster dat opeens in de Han-rivier in Seoul opduikt. Een soort Godzilla, maar dan geen Godzilla-film. Maar gewoon, ja, je moet de film echt zien. Snowpiercer, die heeft hij in Hollywood gemaakt. Mooie aan zijn films is dat ze ontzettend Koreaans zijn en dat ze tegelijkertijd heel universeel zijn. Je hoeft niks over Korea te weten om die films gewoon heel erg te kunnen waarderen. En ze zijn grappig. Ze zijn echt. De man is zo'n goede regisseur.
Dus kijken. Parasite verdient die gouden palm.
Absoluut.
Ik ga deze je kwaai-sensing jume jura, jongen. Kijongi가 그렇게 손재주가 좋다며? 서울대학교 문소위주학과 뭐 이런 겁나? 아들아.
Wat als je meer van de series bent? Want je noemde hem al. Kingdom.
Ja, nee, ja, we zitten natuurlijk eigenlijk al een half jaar op te wachten om daar eens eindelijk over te mogen praten van onze producer. Maar het is zover.
In januari stond hij op Netflix.
Ja.
Hebben we hem allebei gebinged.
Ja.
Het is Zombie Galore.
Ja, maar dan in de 17e, 18e eeuw in Korea.
Ja, dat is een hele vreemde samensmelting van genres.
Ja, daar zijn Koreanen überhaupt goed in. In tv-films, maar ook in tv-series en films. En ik was hier wel blij mee.
Hier 시신이 몇 구가 있을 것 같으냐? 이 안에 시신이 몇 구가 있건 몇 식구가 있건.
Ja, ik moest even wennen aan de acteerstijl in het begin.
Ja, die is een beetje overdreven. Top, soms,
ja. Ja. En wat langzaam.
Ja.
Maar als je erin zit, dan wil je gewoon doorkijken.
Ja, en de zombies zijn wel weer snel.
De zombies zijn razendsnel. Ja. Ja.
강령전에서 몰골이 끔찍한. Ik hou heel erg van historische films uit Korea. Ik heb vaak geen geduld voor de historische series. Want die zijn te langzaam en alle generaals lachen bulderend en zo. En dat heeft deze film ook wel een beetje, maar met een knipoog. Terwijl het toch een hele serieuze serie is. Want zombies. En ja, dat doen ze toch heel goed. Ik vond het een... De zombies hadden een functie. Het laat wel heel goed allerlei tegenstellingen zien in het land zelf en aan het hof.
De elite versus het volk. En kan je iets vertellen over de tijd waarin deze serie zich afspeelt?
Ja, dat is de tijd, eigenlijk de bloeitijd van klassiek Korea. Met een hele sterke adel, een hele sterke bureaucratie. Een strak geleid land. Aan het hoofd op papier een koning. Maar een koning die eigenlijk vaak een marionet was van de hoge adel. En wat je ook in deze film ziet is dat die hoge adel toch het meer neiging hebben om het land uit te knijpen en de arme boeren te hard laten werken dan de koning zelf. En dit gaat over een kroonprins die eigenlijk zijn plek moet beschermen als zijn vader, ik ga niet te veel vertellen, maar als hij zijn vader op een gegeven moment moet gaan opvolgen. En hij lijkt het wel beter met het volk voor te hebben dan zijn tegenstanders dat hebben. En dat zie je, dat is een bekend verhaal uit de Koreaanse geschiedenis. Het komt keer op keer terug dat koningen toch vechten om beslissingen te nemen die de grote adel tegen willen houden, de belangrijke edellieden, omdat ze dat geld gaat kosten of land of rijst of invloed, terwijl het wel goed zou zijn voor het land aan zich.
Kingdom dus, een bindende kijktip van ons allebei. En als je nou denkt, zombies, nee, dat is echt niet mijn genre. Zijn er nog andere goede series zonder zombies? Of bestaan die niet?
Ja, nee, die zijn er wel. Ik heb hard moeten zoeken. En dan moet je natuurlijk door al die ellendige Koreaanse soap opera's heen waden. Ik heb dat gedaan voor deze podcast. En ben toen uitgekomen op een andere tv-serie die wel echt heel leuk is. Staat ook op Netflix. Bad Guys, File City. Een gangster tv-serie. En dat is de gangster is een onderschat symbool van Korea. We hebben het allemaal over K-pop en BTS, allemaal nette jongens en meisjes en zo.
Waar
leuk.
Ook, nou, we hebben ook wel eens besproken dat er in die K-pop scene toch wel het een en ander gebeurt. Daar zitten wel gangsters tussen.
Er zitten gangsters tussen, maar je ziet ze vaak niet. En dat is ook het hele idee dat je ze niet ziet. Hier zie je ze wel. En je ziet hoe ze eigenlijk onlosmakelijk verbonden zijn met de groei van Korea. Met de bouw van appartementen. En de gangster is eigenlijk, ik heb er ooit een artikel over geschreven, het meest populaire filmpersonage altijd geweest. Gangsterfilms verkopen waanzinnig goed. Gangsters zijn uiteindelijk is het bekende idee van de gangster die eigenlijk niet wil, maar die wel moet om de zijne te beschermen. Dan moet hij ver. Hij kan toevallig goed vechten en hij kan niet anders. En
om de eer van de familie te beschermen.
Ja, of de eer van het land. En zo is hij ook, zoals de gangster ook ooit ontstaan als vrijheidsstrijder. Niet in het echt, want het waren gewoon schurken. Maar in de verbeelding, de Koreaanse, Zuid-Koreaanse verbeelding, is de gangster toch altijd wel een... heeft toch hele goede kanten. Dat is het leuke in deze serie. Hier heeft hij geen goede kanten. Sterker nog, ook de politie en ook het Openbaar Ministerie zijn allemaal schurken van het laagste allooi. Wel allemaal rollen gespeeld door hele goede bekende acteurs.
Bekend in Zuid-Korea.
Bekend in Zuid-Korea. Al heeft een van die acteurs, Park Jong-hoon, die heeft, naar wat ik me heb laten vertellen, ook tegenwoordig verkoopt hij ook eten in Denemarken met een paar andere sterren. En hij heeft wel zijn Hollywoodfilms gespeeld. Nou, altijd als de slechterik. Hij is nooit helemaal doorgebroken. Maar in Korea is een hele bekende kop. Een hele goede acteur. En die serie is wel echt de moeite waard. Bad Guys File City heet hij.
Een film of serie is natuurlijk niets zonder lekkere snacks. Hoe haal je Korea deze zomer in huis? Je hebt ons al eens verteld dat jij houdt eigenlijk gewoon van twee hele simpele dingen. Een gulden combinatie. Kip en bier.
Ja,
en dat is ook wat je eet als je lekker aan het bingen bent.
Ja, dat bijvoorbeeld. Ja, dat moet je dan wel zelf maken. We hebben het recept gegeven voor de kip. Ja, dat is de moeite waard. Moet je even investeren. Wil je dat dan niet doen, dan moet je gewoon naar Toko gaan. De grote Chinese supermarkt in Den Haag bijvoorbeeld. Maar elke stad heeft wel een toko zo'n beetje. En daar kan je ook heel lekkere Koreaanse snacks krijgen vaak. De snack die hier het meest wordt verkocht is Seokang. En dat is een soort garnalenchips.
Ja. Kroephoek.
Ja, niet helemaal, maar het lijkt er wel op. Ja. Je blijft eten. Je moet
wat is het verschil tussen kroephoek en wat zijn
de vorm. Het heeft de vorm van patat friet, maar het is wel echt chips.
Discussies op Twitter gaan altijd over friet of patat. Maar jij zegt patat friet.
Patat friet, zo heb ik het geleerd. Ja, nee,
dat weten we dan ook.
Ook opgelost. Wat je ook kan doen natuurlijk is, als je het echt Koreaans wil, dan moet je gedroogde pijlstaart inktvis gaan kopen. Dat is gewoon het beestje is dan uitgehangen, gevangen en uitgehangen buiten, helemaal droog. En die kan je een stukje scheuren.
Is het een beetje zoals beef jerky?
Ja, maar dan visachtig. Ja, klopt.
En maar dat, dan gemaakt natuurlijk
ja,
van
en dan dat dip je dan in mayonaise en tomaatketchup met wat geroosterde pinda's erbij.
Hmm. En dit kan je gewoon kant-klaar in een zakje ook bij de
in
toko?
In Korea wel. Een toko weet ik niet. Maar je kan wel je eigen pijlstaart inktvis vangen, uithangen, drogen en dan een stukje scheuren natuurlijk.
Als je naar Normandië gaat, tenminste. Wat moet je verder echt kopen?
Kimchi, gefermenteerde rode bonenpasta, gochujang. Gefermenteerde sojabonenpasta, doenjang en sesamolie. Heb je dat, kan je elk Koreaans gerecht maken. Oh, en knoflook.
Als je nou niet zo'n ster in de keuken bent, waar kan je dan het beste echt authentiek Koreaans gaan eten?
Ja, verschillende plekken. Niet elke stad heeft Koreaanse restaurants, maar als je in Den Haag zit, kan je naar Seoul Garden. Dat is een klein familierestaurantje met een hele vriendelijke eigenaar en eigenaresse. De ouders van een oude studiegenootje, Sangayu. Daar kan je prima eten. Als je in Amsterdam zit, dan kan je het best naar Amstelveen gaan. Daar zitten verschillende Koreaanse restaurants, maar de beste wat mij betreft, en ook de gezelligste, is Damso. Damso schreef hij het volgens mij. D-A-M-S-O. En dat is, daar kan je van alles krijgen. Het is heel lekker eten. Hele vriendelijke eigenaar die ook goed Nederlands spreekt trouwens. Ik zou een van die twee uitkiezen.
Je moet naar de Randstad.
Tegenwoordig volgens mij niet meer. Er zijn nu meer dan 27 Koreaanse restaurants in Nederland. Maar ik zou niet zo snel weten waar ze buiten de Randstad zitten inderdaad. Nou, ik hoor het graag van mensen als er een Koreaans restaurant in de buurt zit.
Stuur maar door. Maar het beste Korea beleven, dat doe je door het gewoon te zien en er naartoe te gaan. Luisteraar Stijn Jansen vraagt zich af, wat moet je echt gezien en gedaan hebben in Zuid-Korea? Hij is erg benieuwd naar jouw tips.
Ja, oh joh, waar moet ik beginnen? Er zijn zoveel dingen om te doen. Je moet wel de periode een beetje uitkiezen. Als je het niet erg vindt om te gaan op het hoogtepunt van de zomer, als het echt bijna 40 graden is en ontzettend vochtig, de luchtvochtigheid is bijna 100%, dan kan je gewoon in juli gaan, in augustus. Ik heb er zelf nooit zo'n last van. Ik vind het prima. Maar het is echt heel warm. En anders kan ik je heel erg aanraden om of in maart, april te gaan, of in september, oktober, als het weer veel milder is. Dat is een beetje onze zomer hier.
Hoeveel tijd zou je uit moeten trekken om een goed beeld te krijgen van Zuid-Korea?
3-5 jaar. Als dat niet kan, nee, zolang als je hebt.
Waar moet je naartoe? Welke plekken moet je gezien hebben?
Ja, het is ook natuurlijk heel erg onhevig aan persoonlijke smaak. Maar je moet natuurlijk naar Seoul of Seoul, zoals wij het vaak uitspreken. Het is een megastad van uiteindelijk met alle voorsteden erbij 5, 26 miljoen mensen. Er gebeurt altijd wat. Je hebt allemaal verschillende stadcentra eigenlijk, waar met een hele aparte sfeer. Het noorden, ten noorden van de rivier Kangbuk, is een stuk ouder dan het zuiden van de rivier. Het is pas sinds de jaren 70, 80 bebouwd. Kangnam, daar komt Kangnam Style vandaan. Mm-hmm. En het zuiden is ook veel moderner. Daar zitten de grote financiële instellingen. Het is wat hipper. Mijn hart gaat altijd uit naar het noorden. Daar heb ik ook bijna altijd gewoond. Maar beide delen van de stad zijn heel erg leuk.
Dus je kent die stad heel goed. Je gaat er meerdere keren per jaar naartoe. Ja. Heb je wat insider tips? Dus de plekken waar de toeristen niet komen, die willen we horen.
Ja, maar het zijn zoveel mensen. Die toeristen merk je nauwelijks. Chinese toeristen waren er vroeger heel veel. Een stuk minder geworden. Dus je moet dan eigenlijk niet naar Myeongdong. Maar dan kan je wel heel goed shoppen. Heel veel mode kopen en zo. Waar ik naartoe zou gaan is Chongno. Het is eigenlijk het oude centrum van de stad. Vlakbij waar het paleis zit, Gyeongbokgung. Dat is heel erg de moeite waard. En dan heb je allemaal kleine tentjes. En ik zou vooral verdwalen in de steegjes daar. Echt verdwalen doe je toch niet. Je komt er wel weer uit met je GPS of je telefoon. En anders zijn er altijd mensen die je gaan helpen. En laat je vooral verrassen door wat je vindt. En eet ook vooral dingen die je niet kent. En bestel maar. Echt fout kan het niet gaan. Het kan heel pittig worden, maar voor de rest niet. Dus wat dat betreft zou ik... En in Seoul zijn heel erg de moeite waard ook de musea. Het grote nationale museum. Maar je hebt ook de kleine musea. De kleine kunstmuseum, moderne kunst, klassieke kunst. Je hebt van alles. En dat je kan overal naartoe. Of met de taxi, of met de metro. Het kost allemaal relatief weinig. Het is veilig. Het is gewoon... Het is een heerlijke stad om gewoon rond te lopen en je te laten verrassen.
En als je even de natuur in wil, ontspannen.
Neem daar wel tijd voor. Want het kan op een drukke dag uren kosten om de stad maar uit te komen. Zeker als je met de auto zou gaan. Als je in Seoul zit en je wil in de buurt de stad eigenlijk wat natuur snijven, moet je eigenlijk naar de oostkust, naar Chuncheon. Dat is niet eens helemaal de kust, maar goed, richting de kust. Dat is tegenwoordig 3 kwartier met de snelle metro die gebouwd is. En dat is een stad van 200.000-300.000 inwoners.
Dus als ik vraag... Als je de natuur in wil, dan kom je toch weer uit in de stad.
Ja, maar je hebt om de stad heen kan je makkelijk de natuur in. En dat is in Seoul gewoon heel moeilijk te doen. Als je daar bent, je kan er makkelijk een klein hotelletje krijgen. Je hebt allemaal clubs, ook heel veel muziek, heel veel live optredens. Maar je kan ook dus de tempels in de buiten de stad in. Daar kan je naartoe lopen. Dan loop je wel lang. Het is een beetje hiken. En dat is heel erg de moeite waard. En dan ga je dus de bergen in. Dat kan echt uren duren. Maar het is niet echt klimmen. Ik kan helemaal niet klimmen. En uiteindelijk word je beloond met een boeddhistische tempel. Die vaak echt heel erg de moeite waard zijn. Je kan er ook altijd, heb je altijd restaurantjes daaromheen waar je even kan zitten om op adem kan komen. En dan zit je echt in de natuur. Want die liggen toch echt wel op enige kilometers de bergen in. Je hebt voor de rest ook niks anders. Het is rustig. Dus dat kan ik heel erg aanraden. Dat kan je trouwens bijna overal wel doen hoor, met die tempels. Maar zeker in Chuncheon is het heel erg de moeite waard.
Als je nog één plek zou mogen noemen?
Mag ik ook 3 noemen, heel kort. Gyeongju, de oude hoofdstad in het zuidoosten. Daar kan je ook met de hoogsnelheidstrein zo naartoe. En dat is de hoofdstad geweest in de 7e, 8e, 9e eeuw. Daar staan nog gebouwen uit die tijd. Dat is heel erg de moeite waard. Het ligt ook vlakbij de kust, dus je kan er heel goed verse vis eten. Busan, dus de tweede stad van Korea, eigenlijk helemaal in zuiden. Een hele andere stad en met een prachtig strand. Dus als je een strandvakantie wil, is dat helemaal niet slecht. En dan in het zuidwesten, Gwangju. Ook een grote stad. En dat is een stad die zich heel erg heeft afgezet tegen de rest van Korea altijd. De stad waar in 1980 de bevolking in opstand is gekomen, een onafhankelijke republiek heeft uitgeroepen, tegen de militaire dictatuur in. En dat is ontzettend bloedig onderdrukt. En dat zie je nog steeds in de duidelijke onafhankelijkheid van die stad. Die doen alles precies zoals ze het willen. En als je het niet leuk vindt, heb je pech. En dat is wel een hele prettige sfeer. En het is ontzettend lekker eten. Bestel je daar 1 gerecht, dan verschijnen er echt 20 kommetjes op tafel. Met allemaal bijgerechten.
Wow.
En dat, ja, het is 1 groot feest.
Sowieso als het om eten gaat.
Kan niet fout gaan daar. Je kan, en ook trouwens, tegenwoordig eten mensen heel veel vlees, wat ze vroeger niet deden. Maar als vegetariër kan je daar heel goed terecht.
Toen jij op Twitter vroeg aan luisteraars, wat zou jij willen weten in deze aflevering die in het teken staat van de zomer over Korea? Toen kwamen de meeste vragen binnen over Noord-Korea. Bijvoorbeeld Sikko de Knecht, die wil weten of Noord-Koreanen eigenlijk zelf op vakantie gaan.
Ja, dat gaan ze.
Waar gaan ze naartoe?
Ja, binnen het land altijd. Naar de kust, vaak. Er zijn natuurlijk complexen waar je makkelijker terecht kan. Je moet wel vrij kunnen krijgen en een beetje oké relatie hebben met de staat waarschijnlijk. Maar nee, Noord-Koreanen gaan gewoon op vakantie. Ja. En die zwemmen ook gewoon in de zee. Die gaan naar pretparken toe. Ja.
Er kwam trouwens ook een vraag binnen over badmode.
Ja, dat is
wat
wel interessant.
Wat voor badkleding dragen ze daar als ze naar
Noord-Korea, Zuid-Korea?
Ja, ik staat er niet bij, maar ik denk Noord-Korea.
Ja, dat zou ik niet weten.
Want Zuid-Korea zal redelijk westers zijn, toch?
Nou, nee.
Niet?
Nee, dat valt dus echt wel tegen. En Zuid-Korea is zeer preuts als het gaat, Noord-Korea trouwens ook, om badkleding. Dus een vrouw in een bikini zie je niet zo snel. Meer dan vroeger. Maar je ziet het heel normaal om gewoon een korte broek en een als een man en een polo aan te hebben. En daarin te gaan zwemmen. En vrouwen, ja, je ziet ook wel bikinis hoor. Maar het is niet zoals hier. Zeker niet topless. Dat is absoluut not done. Ik zou ook niet weten of je nudistencamping hebt. Ik heb er nooit van gehoord. Ik denk het niet.
Ja, daar kwam Sikko ook mee, ja. Hè? Nudistencampings. Was hij niet ook degene die de vorige keer vroeg naar de sanitair in Noord-Korea?
Sikko, we zien een trend. Nee, heb je nog in Noord, nog in Zuid-Korea. Maar in Zuid-Korea is het eigenlijk heel preuts. Aan de andere kant is het ook wel heel verstandig, omdat die zon, zeker aan de kust, is verzengend in de zomer. Dus het is heel verstandig om eigenlijk
zoveel mogelijk
kleren eigenlijk aan het strand te gaan liggen. Ja.
Hey, en eenmaal in het water, hebben de meeste Koreanen een zwemdiploma?
Nee.
Niet.
Ik kan ook niet zwemmen. Nee, dat is echt levensgevaarlijk. Ja.
Dit leer je niet op school, zoals je
Nee, waarom? Je valt in Korea niet zo snel in het water. Nee, serieus waar. Dus als je aan de kust opgroeit, dan kan je vaak wel zwemmen. Maar dat heb je dan gewoon geleerd met je vriendjes of met je ouders in het water.
Hebben ze wel veel zwembaden dan? Of ook niet?
Ja, wel, je kan dus wel gewoon zwemmen, maar niet zoals hier.
Ja, maar dan moet je toch ook kunnen zwemmen?
Dan moet je kunnen zwemmen, ja. Nee, je kan ook wel zwemles nemen. Er zijn ook Koreanen die kunnen zwemmen. Maar het is niet zo wijdverbreid als hier. Ik denk, de meeste mensen kunnen hier zwemmen. Het is raar als je niet kan zwemmen. In Korea is dat niet zo. Ik denk dat toch een heel groot deel van de mensen niet echt goed kan zwemmen. Maar goed genoeg om wel het water in te kunnen weer uit te komen aan het strand.
Ze zijn ook niet zo van de watersporten, dus.
Nee, het is heel erg bergachtig. Je hebt wel heel veel rivieren. Maar het zijn niet altijd rivieren waar je heel makkelijk kan zeilen, bijvoorbeeld.
Nou, raften?
Raften wel, ja. Okay. Er wordt veel gedaan. Maar dan krijg je een reddingsvest aan. Dan hoef je helemaal niet te kunnen zwemmen.
Wat een tips, Remco. Dankjewel. Mocht je nu zitten te luisteren en geen aantekeningen hebben gemaakt, geen zorgen. Alle tips van Remco en nog wat bonustips, die staan op haagscollege.nl. Dank aan de partners van deze podcast, Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwspoort. De K-pop muziek aan het begin en het eind is van onze huisband BTS. Extra dank aan stagiaire Puk Wagenmaker en eindbaas Freek Ewals. Dit was K-Pod, de maandelijkse Korea-podcast van het Haags College. Wij zijn er na de zomer weer. Hoe zeg je een hele fijne vakantie in het Koreaans?
Jeroen Pangake, 즐겁게 보내시길 바랍니다.
Tot in september.
Tot dan.